Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koekoek. Wie de geschiedenis niet kent, begrijpt weinig van het heden. Alsof je een boek halverwege openslaat zonder de voorgaande bladzijden te lezen. In Blik Achteruit gaan Utrechtse en Amsterdamse historici met aansprekende gasten op zoek naar de historische wortels en kronkels van de actualiteit. Innovatie. Wie dat woord hoort, denkt misschien aan betaalapps, aan elektrische auto's, aan nieuwe landbouwtechnieken, aan robotica in de zorg misschien. Maar innovatie en de oudheid? De oude Griekse en Romeinse wereld? Hippe start-up girls en boys zullen die link wellicht niet snel leggen. Toch kan juist die wereld, al dus het grootst opgezette onderzoeksproject Anchoring Innovation, ons juist veel leren over innovatie. Vandaag is bij ons aangeschoven Ineke Sluiter, initiatiefnemer en een van de onderzoeksleiders van dit project. Zij is president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en hoogleraar Griekse taal en literatuur aan de Universiteit Leiden. Ineke Sluiter, van harte welkom bij Blik Achteruit.
Goedemiddag.
En ik ga met Ineke Sluiter praten samen met Matthijs Lok, docent en onderzoeker Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam.
Dag Matthijs.
Welkom. Nou, laten we als een openingsvraag beginnen inderdaad. U bent inderdaad de voorzitter geworden in tijden van corona. Natuurlijk een uitzonderlijke tijd voor de wetenschap. Enerzijds is er natuurlijk heel veel, verwacht men enorm veel van de wetenschap. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat er veel meer kritiek op de wetenschap wordt geleverd. Hoe ziet u uw rol daarin als voorzitter van de KNAW?
Ja, nou, de KNAW is hoeder en duider van de wetenschap. Dus vooral bij dat laatste ligt duidelijk een taak. We hebben vanaf het begin ook een beetje gezocht. Hè. Is de advisering wel breed genoeg? Komen ook disciplines aan de orde die niet meteen met de virologie te maken hebben of de epidemiologie? Maar vooral is belangrijk inderdaad dat mensen er eigenlijk bijna te dicht op zitten. En dat ze dus moeten begrijpen wat het proces is waar ze naar zitten te kijken. En daar hebben we best aandacht aan proberen te besteden, aan uitleggen wat de rol van onzekerheid is, van het bijstellen van je opvattingen naar aanleiding van onderzoeksresultaten, zodat mensen niet altijd denken ze spreken elkaar alleen maar tegen en het schiet niet op. En dat is natuurlijk het risico als je er zo dicht bovenop zit.
Kritiek op de wetenschap is natuurlijk altijd goed, maar we hebben natuurlijk de afgelopen maanden, zo niet jaren, gezien dat die kritiek op een gegeven moment ook om kan slaan in intimidatie en zelfs tot onveiligheid kan leiden van wetenschappers. Je hebt je daar ook op diverse platforms over uitgesproken in je Dies-rede afgelopen februari aan de Universiteit Leiden. Afgelopen donderdag was er nog een webinar georganiseerd door de KNAW. Ja, waarom ben je hier zo uitgesproken over? Waarom raakt dit onderwerp je zo?
Nou ja, ik werd daar op een gegeven moment op geattendeerd door een van de wetenschappers die hier zelf veel last van had. En nou, ik stond eigenlijk meteen in de alarmstand. Want het is zo'n gevaarlijke ontwikkeling als mensen zich op basis van zulke bedreiging of intimidatie terugtrekken uit het publieke debat. Het is een van de strategische doelen van de KNAW om dat maatschappelijk debat te voeden en te verrijken. We zijn een kennismaatschappij. Ja, dan raken we echt iets kwijt als maatschappij. Behalve nog dat het ook persoonlijk natuurlijk ongelooflijk kwalijk is voor de mensen die het betreft. Ja, dus ik ben eigenlijk meteen begonnen om daar aandacht voor te vragen.
En in de afgelopen, dat webinar waar ik zojuist naar refereerde, afgelopen donderdag, daar kwam ook aan de orde dat je eigenlijk al merkt dat sommige wetenschappers ja, zich voorzichtiger gaan uitlaten, zelf misschien een klein beetje aan zelfcensuur doen. Merk jij dat ook?
Nou, ik hoor dat om me heen, dat mensen echt even nadenken voordat ze wat gaan doen. En dat is dat chilling effect, het feit dat je jezelf al een beetje in acht neemt en terugtrekt. En dat is op zichzelf kwalijk. Ik moest dat webinar inleiden en zei daar ook dat het eigenlijk al een teken van moed was. Dat een aantal wetenschappers bereid was daar te zitten. Ja, en hoe belachelijk ik het vond dat ik dat moest zeggen. Zo zou dat niet moeten zijn in een kennismaatschappij.
Ja. En er zijn natuurlijk meerdere maatschappelijke sectoren die last hebben van intimidatie en die in hun veiligheid bedreigd worden. En journalisten voorop waarschijnlijk. Die hebben al inmiddels best wat maatregelen genomen. Lopen universiteiten en de wetenschap op dat punt nog een beetje achter?
Ja, ik denk dat de bewustwording wat was achtergebleven. Hè? Dus hoe ze, het vindt natuurlijk voor een deel plaats ook nog in coronatijd. Het was afgelopen jaar heel heftig. Waarbij mensen dus gewoon thuis zitten met hun Twitter-account, zal ik maar zeggen.
Ja.
En ik denk dus dat de instellingen daardoor even iets minder scherp waren op wat hier aan het gebeuren was. En ik denk dat we heel veel kunnen leren van de journalistiek. Ik heb ook, er zijn ook buitenlandse websites zoals Trollbusters, waar gewoon staat, wat is er gebeurd en wat kun je dan nu doen? En wie moet er wat doen? En zoiets zouden we eigenlijk ook klaar moeten hebben liggen voor onze medewerkers. Want dit, het kan echt niet, mag niet.
Ja, helder.
Kan ik, als ik misschien toch een soort advocaat van de duivelrol op mij kan nemen, toch ook, je zou ook kunnen zeggen van, enerzijds willen wetenschappers graag geëngageerd zijn. Ze willen, de activistische wetenschap is natuurlijk heel erg in opkomst. En enerzijds wil men graag politiek geëngageerd zijn. Kun je dan ook niet, is het dan ook niet, maar tegelijkertijd zegt men ook, ja, op een gegeven moment word je ook onderdeel van het politieke debat. En krijg je natuurlijk ook politieke kritiek, zeg maar. Dus waar is eigenlijk, waar kun je die grens dan trekken tussen misschien zeker, en ja, we zitten natuurlijk vaak in een soort veilige academische wereld waar heel sterke regels gelden over hoe je strijd voert eigenlijk. Maar als je daar buiten treedt, mensen hebben niet altijd de opleiding daarvoor. Waar trek je die grens tussen, zeg maar, kritiek die niet academisch geformuleerd is en echte onoorbare bedreiging? Is daar iets over te zeggen?
Ja, daar is eigenlijk best wel veel over te zeggen. Dus kritiek is natuurlijk prima. We zijn gewend aan het debat en naarmate mensen meer geëngageerd zijn, is de kans groter dat dat zich een keertje op een echt onbeleefde manier uit. Daar kan ik prima mee leven. Dat kan ook een manier zijn waarop minder gerepresenteerde groepen uiteindelijk een punt onder de aandacht kunnen brengen. Activistische wetenschap, daar gaat het eigenlijk niet eens om. Het gaat erom dat het om belangrijke, maatschappelijk belangrijke onderwerpen zijn waar ze wetenschappelijke informatie op aanleveren. Resultaten van onderzoek. Dus de grens wordt overschreden. Ja, op het moment dat iemand een sticker op de deur plakt op je huisadres, hè, met deze locatie wordt geobserveerd. Als er wordt gezegd dat je beter geëxecuteerd kan worden. Als het gewoon overgaat in opruiing en bedreiging. En dat zijn items die staan in ons wetboek van strafrecht. En daar kan je dus op optreden. Het probleem is dat er inderdaad een grenszone is waar sprake is van intimidatie zonder dat je er precies de vinger op kan leggen. En daar moeten onze collega's dus goed weten wat ze moeten doen. Ook de collega's van de collega's die bedreigd worden moeten weten dat het helpt om in zo'n geval solidair te zijn. Te laten merken dat je het gezien hebt. Er moet steun zijn vanuit de institutie. Je moet je account kunnen beveiligen. Er is best veel dat je kan doen voordat je in termen van strafrecht terechtkomt. Maar het is best een duidelijk verschil.
Ja, dus een grote verantwoordelijkheid voor ons wetenschappers zelf onderling. Ja. In termen van solidariteit en ook vanuit de universiteiten.
Ja.
Ineke, je bent niet alleen KNW-president, maar ook hoogleraar Griekse taal en letterkunde. En een van de hoofdonderzoekers van het project Anchoring Innovation. Ik vroeg me af, kun je daar iets meer over vertellen over dat project? Want ik begreep dat, dat jullie daar een zwaartekrachtsubsidie voor hebben gekregen. En als ik het goed begrijp, is het dus een enorm project van verschillende universiteiten. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, het is een groot project. Zwaartekrachtsubsidies zijn voor consortia. Maar die strekken zich dan ook uit over een periode van 10 jaar. Er zijn bij ons in Nederland veel universiteiten, het zijn er 6, die iets met klassieke talen doen of oude geschiedenis of de andere disciplines die daar direct omheen hangen. Dus als je naar dat hele team kijkt, dan is dat eigenlijk prima te behappen over die periode. En het hele programma kwam voort, ja, eigenlijk voor een klein stukje uit bestuurlijk werk. Want ik zat in het gebiedsbestuur geesteswetenschappen toen Nederland begon met die topsectoren, het topsectorenbeleid. Waarbij eigenlijk ons wetenschapsbeleid werd vervangen, leek het, door industrieel beleid. Het ging allemaal om innovatie, directe impact, vermarkting, dat soort zaken meer. Innovatie was het trefwoord. En ik dacht toen al, ook toen ik de definitie van die topsectoren zag, hoe kan het dat dit allemaal zo medisch en technisch en beta is ingestoken? Want je kan uiteindelijk uitvinden wat je wil, je kan op je kop gaan staan. Maar als de menselijke factor daarbinnen verwaarloosd wordt, ja, en dat is toch iets waar de alfa's en de gamma's verstand van hebben, dan gebeurt er niks. Dus waar zijn de alfa's en de gamma's? Dat heb ik in mijn achterhoofd gehouden en toen al wat nagedacht over inderdaad wat het nieuwe en het oude en innovatie. Dus toen deze kans kwam, de klassici werkten al goed samen, toen zijn we met z'n allen bij elkaar gaan zitten en hebben gedacht, wij hebben hier iets belangrijks over te vertellen.
Misschien kan ik nog iets vragen over het samenwerken. Ik denk dat veel mensen nog steeds het beeld hebben bij de geesteswetenschap als eenzame geleerde. En dat is hij hopelijk nog steeds, eenzame geleerde in die bibliotheek of achter zijn schrijftafel. Hoe ziet u geesteswetenschappelijke arbeid als collectieve of een individuele arbeid of de interactie daartussen?
Het heeft ook wel veel te maken met het vakgebied. Hè? Dus ik zie mijn vakgebied als een soort microcosmos van de geesteswetenschappen. De klassieke talen, dat gaat niet alleen over al die talen en culturen van het Middellandse Zeegebied en ook het nabije Midden-Oosten. Maar het gaat ook over de materiële cultuur. Het gaat over alle verschillende vormen van geschiedenis, sociaal-economisch en andere intellectuele geschiedenis. Het gaat over filosofie. En idealiter praten die mensen met elkaar om een zo goed mogelijk begrip te krijgen van wat er in die periode, in die ruimte zich afspeelt. Dus wij hebben heel sterk mensen die expertise hebben. Het zijn de T-shaped individuals. Hè. Ze hebben zelf duidelijke disciplinaire expertise. En de dwarsbalk van de T, daar ga je naar de collega's met wie je moet samenwerken om beter werk te leveren. We hebben een landelijke onderzoeksschool, OIKOS. Ja, in de laatste 25 jaar of zo draait die op volle toeren. Daar leiden we samen onze promovendi op. Dus er wordt onderwijs verzorgd aan elkaars promovendi met behulp van ieders expertise. En daardoor spreken we elkaar gewoon vaak. Dus ik ben eigenlijk best goed op de hoogte van wat de collega's in Nijmegen en Groningen voor onderzoek doen. En niet alleen degene die ook Grieks doen, maar ook degene die Latijn doen en degene die oude geschiedenis doen en degene die zich met wijsbegeerte bezighouden.
Kun je een andere periode wat van leren misschien? Of...
Ja, ik vind zelf dat de neerlandistiek hier eens naar zou moeten kijken. En die zou het best eens mogen kijken naar die hele cultuur die we hebben. Dan in de moderne periode. Maar ze hebben ook historische letterkunde, historische taalkunde, vaderlandse geschiedenis.
En ik zei net een beetje plagerig in de introductie. Hè. Bij innovaties denken we vaak aan betaal-apps en de landbouwtechnieken. De research and development sector van Philips. Maar een van de uitgangspunten van het project, als ik goed begrijp, is dat dat eigenlijk onterecht is. Kun je dat uitleggen?
Ja, wij hebben in onze moderne tijd het een beetje gedelegeerd. Dat hele concept innovatie, zo ging dat ook in die topsectoren. Dus dat is al gauw beta-technisch medisch. En daar doen ze ook heel veel op dit gebied. Hè. Dus begrijp me goed, we hebben nooit de vinger opgestoken en gezegd, jongens, jullie moeten gaan zitten. Nu de klassici, dat zou natuurlijk toch wel een beetje belachelijk zijn. Maar inzicht krijgen in die processen van innovatie, laten zien dat dat op alle terreinen en domeinen van het leven aan de orde kan zijn. In levensovertuiging veranderen dingen, in de manier waarop we communiceren veranderen dingen. Er zijn op allerlei terreinen is er sprake van vernieuwing. En onze claim was dat in al die gevallen het nuttig is om te kijken naar hoe mensen daarop reageren. Wat zijn de relevante groepen die daar iets mee moeten? En dat je daar dus aan moet denken als je zelf geïnteresseerd bent in het ontwikkelen van nieuwe innovatie.
En een van de kernbegrippen uit het project is verankering.
Ja.
Wat is verankering? Want ik begrijp dat innovatie is iets anders dan een uitvinding ook. Dat heeft met elkaar te maken. Innovaties veranker je, uitvindingen doe je.
Het is ook een kwestie van definitie. Hè. Die termen worden wel eens iets anders gebruikt. Maar voor de helderheid zeggen we, er is een moment waarop iets bedacht wordt. Soms is dat niet echt een moment, maar een soort proces. En dan is er het moment waarop iedereen die relevant is voor die specifieke uitvinding, er vertrouwd mee is en denkt, wij snappen wat dit is. Dan is er innovatie, sprake van innovatie. Dus dat is eigenlijk verankerde uitvinding. Het betekent dat mensen weten wat het is. En wat is verankering? Ja, in de eenvoudigste vorm betekent dat je datgene wat zich als nieuw aan je voordoet, hoeft niet echt helemaal nieuw te zijn, maar je denkt dat het nieuw is, waarop je dat kunt verbinden met iets wat je vertrouwd is. Dus je denkt, oh, dit gaat als dat, dit past bij dat, dit komt voort uit dat. En dan is er herkenning en dat maakt het makkelijker om er cognitief mee om te gaan.
Dus dit is nog vrij abstract en conceptueel en vaak gaat dit leven bij een voorbeeld. Dus zou je misschien een voorbeeld uit de oudheid kunnen geven en een voorbeeld uit het heden om dat verankeringsproces te illustreren? Zeg.
Ja, dus ons standaard voorbeeld waarmee we eigenlijk vaak ook in lezingen werken, dat is de auto. Om te beginnen komt die voort uit, dat is gewoon een koets uiteindelijk. Als je kijkt naar hoe ze er eerst uitzagen, er zaten allemaal onhandige features aan die bij een koets waarschijnlijk prima werkten en die auto gewoon fossiel meenam. Inmiddels hebben we elektrische auto's. Ja, en als je kijkt, inmiddels zijn we daar ook alweer behoorlijk aan gewend. Maar die eerste groep elektrische auto's, hoe tankte je daarmee? En de luisteraars kunnen niet zien dat ik nu van die luchtaanhalingstekens maak. Want dat was natuurlijk een kwestie van het opladen van de accu. Maar de plaats waar die stekker in de auto ging, in het stopcontact, anders is het eigenlijk niet, was precies de plek waar altijd de tank zat.
Ja,
en
ja.
Ook de laadpaal, zeg maar, had de vorm van een tank. Het vulpistool, zo zag het eruit. Dat was eigenlijk hoe die stekker vormgegeven was. Dus al had je geen idee dat je met een elektrische auto te doen had, je wist precies wat je doen moest als je bij zo'n laadpaal stond. Nou, dat is een vorm van verankering in materiële cultuur.
Fascinerend, zo had ik er nog nooit over nagedacht, over een elektrische auto, om op die manier elektrisch te tanken, zullen we maar zeggen.
Ja, waarom praten we over paardenkrachten bij de motor? Waarom zijn de appjes op jouw mobiele telefoon vormgegeven zoals ze zijn, met die icoontjes? Dus wat is dat voor envelopje waarmee we de e-mail versturen? Waar het knopje waar je op drukt om te printen, het print-icoontje, dat heeft of opslaan, dat is nog een beter voorbeeld. Dat heeft een floppy disk. Dus een 15-jarige die een document bewaart, die denkt gewoon dat hij op save drukt. Maar wat dat icoontje voorstelt, dat moet je ze eens vragen. Ze hebben geen idee meer.
Een e-mail, gewoon post.
Precies,
eigenlijk.
Ja.
Misschien kan ik nog een wat algemenere vraag stellen naar begrippen als nieuw en oud eigenlijk. En ik weet dat James Kennedy ooit heeft gezegd van Nederland eigenlijk verandert er niks. Maar we zeggen continu dat iets nieuw is. Nederland moet politici altijd zeggen, we zijn nieuw. Of we doen iets anders. En het grappige, op de vroege 19e eeuw heb je bijvoorbeeld ontzettend veel politieke vernieuwing. Maar er werd vaak een oude taal gegooid. Het nationale parlement werd Staten-Generaal genoemd. Terwijl het volstrekt ander, volstrekt nieuw instituut was eigenlijk. Dus mijn vraag is eigenlijk van, ja, wat betekenen die begrippen oud en nieuw? En de oudheid is natuurlijk heel groot en er is niet één Griekenland en één Rome, maar misschien kunt u er toch iets over zeggen.
Ja, dat is heel goed dat je dat vraagt, want het maakt dus voor verschillende groepen al uit. Hè, maar oud en nieuw zijn niet zomaar objectieve descriptors, beschrijvingen, maar het zijn ook evaluatietermen. Dus mensen vinden oud in bepaalde contexten goed of slecht en nieuw ook. En dus die Staten-Generaal, daar zie je een mooi voorbeeld van iets wat werkelijk nieuw en anders is en wat verankerd wordt in iets wat oud en vertrouwd is, omdat dat kennelijk gewaardeerd werd. En als we in Nederland altijd maar willen dat dingen nieuw zijn, zelfs als ze oud zijn, dan zegt dat iets over hoe wij nieuw waarderen. En als je weer ICT neemt met je computer of je smartphone, daar is oud al gauw niet goed. Dat is echt gewoon achterhaald, dat doet het niet goed meer. Daar moet je iets nieuws hebben. Maar als je met de notarissen in Nederland praat, dan heeft oud een heel andere connotatie. Dat betekent dat het betrouwbaar is, uitgeprobeerd. En dat is iets dat hoort bij het ethos van die beroepsgroep. En zij moeten van kluis naar cloud. Hè? Dat is eigenlijk ook een uitdaging waar die groep voor staat. En dat is niet vanzelfsprekend, omdat nieuw niet meteen met gejuich ontvangen wordt in die groep. Want het gaat om betrouwbaarheid, absolute betrouwbaarheid. Dus het maakt nogal uit met wat voor groepen je te maken hebt, hoe positief of negatief ze tegenover nieuw en oud staan. Jongeren vinden nieuw vaak leuk. Ouderen vinden oud ook niet fout.
En Sparta bijvoorbeeld. Sparta, was dat een, vond men oud of nieuw? Was dat om even terug naar de oudheid te gaan?
Ja, onze bronnen zijn natuurlijk waanzinnig bevooroordeeld in de richting van Athene. Daar hebben we echt heel veel materiaal voor. Maar Sparta is een traditionele maatschappij en stelt dus prijs op de tradities en gewoonten. En zelfs als ze wat nieuws doen, zullen ze daar al gauw dat tintje aan gegeven hebben van we weten wat dit is. Bijvoorbeeld omdat er een mythisch voorbeeld was, omdat ze kunnen teruggrijpen op Heracles. En dat is ook een vorm van verankering.
En Athene heeft wel die waardeert wel die innovatie.
Als je Atheense bronnen leest, het is heel grappig, want ik ben nog opgevoed met het idee dat de Atheners volkomen In the Grip of the Past waren. Dat is de titel van een essay van een van mijn voorgangers zelfs in Leiden, van Groningen. Ja. Dus in de greep van het verleden. En als je die bronnen leest, dan denk je, nou, dat klopt ook wel. Want om de klipklap komt die Trojaanse oorlog van stal, of de mythologie, of iets anders oud. Dus dat lijkt te kloppen. Maar er is een recent boek verschenen, dat heet The Greeks and the New. Gaat ook vooral over Athene. En die zegt, dat kan niet waar zijn, want kijk, links en rechts zie je dat ze vernieuwen. Na die Perzische oorlogen is er een politieke vernieuwing, het hele bouwprogramma, dus de materiële cultuur. En wij keken daarnaar en dachten, hier ligt de waarheid. Dus deze man zei, dat In the Grip of the Past is fout. Maar het is niet fout, want je ziet het gewoon. Het is alleen een manier om al die nieuwigheid vertrouwd te maken. Dus dat is echt een schoolvoorbeeld voor ons van verankering.
Ik zit me nog even af te vragen om dat concreet te maken. Dus die Atheners die zijn met de Perzen in oorlog. Er wordt nagedacht over nieuwe vormen van oorlogsvoering, nieuwe wapens wellicht. Maar tegelijkertijd willen ze dat verankeren in iets ouds. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven wat ze nou bijvoorbeeld doen?
Nee, dus bij die oorlog zelf, dat is nog één ding wat daar gebeurt. Maar zo gauw zo'n grote slag geweest is, komt er een dichter en die begint zijn beschrijving van wat er gebeurd is met de aanroep van Achilles. Waarmee die meteen eigenlijk laat zien dat voor een contemporaine Griek, voor een Griek, uit precies dat moment waarop net die Perzen verslagen waren, mensen meteen zagen, we hebben hier net zoiets groots gepresteerd tegen de Perzen als de Grieken tegen de Trojanen. Want Achilles is natuurlijk de grote held uit de Trojaanse oorlog. Dus het gaat om de manier waarop je zelf conceptueel vormgeeft aan je verleden. En soms gaat het ook in materiële zin om dingen. Dus een concreet voorbeeld uit die oorlogvoering, dat zou ik nu zo niet weten. Maar dit is hoe dat werkt.
Ja, ja. We hebben het over innovatie en het verankeren van innovatie en wat de oudheid daarover kan leren aan ons. Dat is ook een vorm van het opnieuw relevant maken van de oudheid, zou je kunnen zeggen. En ik geloof dat, nou, jullie zijn er eigenlijk glansrijk in geslaagd met dit project, om op deze manier zo'n grote groep mensen te overtuigen van dit is belangrijk. Maar ik vroeg me wel af, is dat inderdaad nodig, die oudheid weer opnieuw relevant maken voor onze tijd? Hoe staat de oudheid ervoor, anno de 21ste eeuw?
Ja. De oudheid is altijd een contested place, altijd geweest. Dus dat is op zichzelf dus een volkomen normaal verschijnsel. Hoe staat hij ervoor? Nou, ik vind het dus wel goed. Maar je ziet ook hele interessante discussies over de plaats van de oudheid en het onderwijs over de oudheid. In de wereld moeten we dat nog steeds doen. Wat heeft dat dan voor zin? Wat leer je mensen eigenlijk precies als je ze met die oudheid in aanraking brengt? En dat is een discussie die voor een groot deel ook binnen het vakgebied gevoerd wordt. Dat is op zichzelf al interessant. Is het nodig om die relevantie te doen? Je bent altijd aan het nadenken. Kijk, ik denk na aan de hand. Dat is mijn medium. Via het omweggetje van die oudheid kan ik eigenlijk overal over nadenken. We hebben ook een college in Leiden. Alle masterstudenten volgen een college. Dat heet Classics Now. Het is een Engelstalig college. En daar denken we na over allerlei fenomenen die zich nu voordoen. En ja, hoe je daar als klassicus over nadenkt, of er materiaal uit de oudheid is, dat je daar op een zinnige manier op tafel kunt brengen om te helpen inzicht te krijgen in die problemen. Dus dat gaat over dingen als MeToo, over racisme, over inclusiviteit, maar ook over gewoon technische dingen, dus hoe het recht zich ontwikkelt. Dat is natuurlijk ook Romeins recht. Studenten hebben daar veel mogelijkheden om zelf wat te kiezen. En je ziet dat ze daar echt heel goed mee overweg kunnen met zo'n onderwerp.
Het is eigenlijk een soort klankbord bijna voor ideeën die nu spelen, waar je je tegen af kan zetten, waar je parallellen kan trekken, contrasten kan zien.
Ja, wat ik er interessant aan vind is, dus je moet altijd wegblijven van platte parallellen. Er is weer een EK voetbal en ik krijg de journalist aan de telefoon die zegt, hoe zat dat eigenlijk met hoe zat dat eigenlijk in de oudheid? Nou, daar voetbalden ze niet, kan ik dan heel bot zeggen. Maar je kan het ook naar even een wat ander niveau tillen. en het hebben over de rol van sport en hoe groepen daarover samenkomen en samen meeleven met zo'n wedstrijd. Dat hebben we net weer gezien.
Ja.
En dan ook een groep teleurgesteld zijn.
Dat kun je wel zeggen.
Dus de plaats van sport in de maatschappij. En dan is het net even een manier om een klein beetje afstand te nemen van de heftige teleurstelling van het moment. Hè? En na te denken over die processen. En daar is dat materiaal uit de oudheid dat heel rijk is, vaak heel geschikt voor. Dus op menselijk niveau kijken naar hoe je met elkaar omgaat, hoe een samenleving werkt, daar kun je het voor gebruiken. En er zijn heel veel domme manieren om de vergelijking te trekken. En in dat college proberen we te ontdekken hoe je daar het beste een beetje van weg kan blijven.
Wat ook interessant is, denk ik, ook voor als klassicus, is ook het idee dat natuurlijk nog ook een bepaalde politisering op dit moment plaatsvindt van de oudheid. Ik denk dat velen van ons kennen natuurlijk allemaal het Forum voor Democratie, die het klassieke tempeltje ineens als symbool heeft genomen. Allerlei politieke groeperingen eigenen die oudheid toe. En tegelijkertijd zijn er ook weer mensen die zeggen van, nou ja, past dit nog wel inderdaad in de multiculturele samenleving? Dus hoe ga je daar als klassicus mee om, dat eigenlijk allerlei politieke groeperingen aan de haal gaan met die oudheid? En hoe moet je daar als wetenschapper op reageren?
Ja, dat is ook iets van alle tijden. Dus ik vind dat natuurlijk onprettig als het voor een bepaalde politieke overtuiging, die dan ook nog duidelijk niet de mijne is, als dat gekaapt wordt. Hè, en dan ook. Maar wat mij dan fascineert is, daar heb je deze man die in slecht Latijn de Tweede Kamer toespreekt. En dat maakt eigenlijk helemaal niet uit, want wat blijft hangen is, het was soort van Latijn. Dus hij probeert zelf dat verankeren natuurlijk krachtig toe te passen. En als je mensen daarop kan attenderen, van kijk eens, dit is een proces, daar hoef je niet per se voor te vallen. Hè, want wat is hier nu eigenlijk gebeurd? Dan vind ik dat wel weer interessant. Overigens is altijd die oudheid gebruikt, zowel voor emancipatieprocessen, democratisering, en natuurlijk in de oudheid zelf is democratie slechts in zeer beperkte zin democratie. Maar principes die daar geformuleerd worden, die worden nog steeds gebruikt. Je kunt praten door dingen die je nu ziet gebeuren over hoe dat in een andere historische periode ging. Dus je ziet vaak, er wordt nu gezocht naar stemmen van vrouwen, stemmen van minder gerepresenteerde groepen uit de oudheid. En soms met succes worden die gelokaliseerd. Dus ik weet het niet. Je kunt zo'n vakgebied politiseren, maar je hoeft dat niet te doen. Je kunt ook een stapje terug doen en zien hoeveel mogelijkheden er zijn.
En zijn er bepaalde dingen ook die we van de ouders kunnen leren, met name op het oog van omgaan met verschillen? Ik weet, u doet ook veel onderzoek naar waarden toen en nu bijvoorbeeld. Zijn er bepaalde waarden in opzicht die we meer kunnen meenemen?
Nou kijk, wat ik daar mooi vind is dat ze articuleren die waarden vaak. De manier waarop er invulling gegeven wordt, daar zou ik in principe verre van blijven. Want we hebben ook wel wat vooruitgang geboekt op ethisch vlak, denk ik, in de loop der eeuwen. Ja. Dus zo hoeft dat niet. Maar wat me dan weer interesseert is, je staat dus net even op die afstand. Je ziet hoe bepaalde waarden worden ingebracht in het politieke en publieke discours. Hoe werkt dat? En met die analyse op zak, kun je dan weer naar je eigen tijd kijken. En dan is het makkelijker voor mensen om je analyse te aanvaarden, omdat het even niet op zo'n heet topic uitgeprobeerd is.
Kun je nog een concreet voorbeeld hiervan geven om het helemaal
Een concreet voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, er is in de oudheid een figuur in de retorica die inmiddels in de moderne analyse bekend staat als de retorica van de anti-retorica. Dat zijn allemaal mensen die geschoold zijn in de welsprekendheid. En dan staat er zo'n redenaar voor de rechtbank en die zegt, u moet zo dadelijk enorm uitkijken, heren rechters, want mijn tegenstander is echt heel retorisch bezig en die gaat u misleiden. Ja? Hij spreekt zelf in even grote volzinnen en in even prachtig Grieks, maar er is een soort argwaan wordt er geschapen. Nou, zo heb je ook de retorica van de kampioen van de vrije meningsuiting, waar gezegd wordt, ik mag ook nooit iets zeggen en pas op, want mijn vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd. Als je goed gaat kijken, is daar vaak iets anders aan de orde. Het is op zich belangrijk om daar waakzaam op te blijven. Het is een waarde die we delen. Maar het wordt ook wel eens ingezet als iemand geen gelijk krijgt. Of stevig tegengesproken wordt of weerwoord krijgt. En in plaats van dan die inhoudelijke discussie te voeren, wordt er gezegd, ik mag ook nooit wat zeggen. En dat is niet aan de orde. Zulk soort analyses die het verband maken met deze eeuwenoude traditie van waarschuwen voor je eigen retorica eigenlijk, dat kan je leren van de oudheid.
We hadden het net al even over die politisering van de oudheid. Mijn indruk is ook wel, ook internationaal, wordt die oudheid soms best wel ook in de hedendaagse culture wars getrokken. Dus identiteitspolitiek die verbonden wordt aan hoe moeten we die oudheid eigenlijk bekijken. Aan de ene kant staat een groep die juist die oudheid weer wil verankeren als het ankerpunt van het Westen. Een groot onderdeel van de joods-christelijke klassieke beschaving. Het Westen met de grote W, zullen we maar zeggen. En anderzijds is er juist ook een hele groep zeer kritische klassici en ook kritische geesteswetenschappers die zeggen van nou, wat wij vooral hebben gezien in de afgelopen eeuwen is eigenlijk een soort van whitewashing van de oudheid, hè? Letterlijk in dat de witte beelden als een soort van uiting van het wit superioriteitsdenken wordt gezien. En twee groepen die dus eigenlijk enorm aan die oudheid aan het trekken zijn. Hoe bezie jij die discussies?
Daar wordt de oudheid zelf dus een soort battleground voor moderne discussies. Ja, dat is dus ook in de oudheid zelf al aan de orde met hun oudheid. Want je kan altijd nog één stapje verder naar het verleden terugwijzen. Ik haal er even één dingetje uit. Je zegt de oudheid zelf wordt daar als anker gebruikt. En dat is ook zo. Maar ik zeg nog even expliciet dat in Anchoring Innovation dat ankeren breder gezien wordt. Dus het gaat daar niet alleen om verankeren in de klassieke oudheid, maar überhaupt de manier waarop mensen het wat zich als nieuw voordoet verbinden met iets wat ze kennen. Maar dat is even terzijde. Ja, nee, je hebt gelijk. Dus deze beide standpunten worden getriggerd door de oudheid. Mij laat dat zien dat dat een springlevend onderzoeksgebied is. Want het prikkelt dus ook voortdurend om die dingen verder uit te zoeken. Iemand maakt een claim over de oudheid. Daarvan denkt een andere groep, maar dat deugt toch helemaal niet? Ja, dat moet je dan gaan uitzoeken. Dat moet je dan gaan uitzoeken. En dat gebeurt ook al. En je ziet ook dat bij alle emancipatiebewegingen vanaf het eind van de vorige eeuw, dus inderdaad niet alleen de slavernij, maar ook homoseksualiteit, positie van de vrouw, dat heeft allemaal aanleiding gegeven, omdat klassici wel de oudheid bestuderen, maar zelf burgers van hun eigen tijd zijn, tot prachtige studies over al deze onderwerpen. Over proto-racisme in de oudheid, over de positie van people of color in de oudheid, positie van de vrouw, de positie van homoseksualiteit. Dat hadden we niet gedaan als daar in de periode waarin die klassici leefden geen vragen over ontstaan was.
Ja. Nog even daarop doorgaan, want wij zijn natuurlijk alle historici en wij werken vaak in een historiografie, hè, een geschiedenis van geschiedschrijving die ons overgeleverd is door onze voorgangers. En één kritiekpunt die zeg maar vanuit, laten we zeggen, de links-progressieve hoek, maar even identiteitspolitieke hoek, wordt geuit, is ja, eigenlijk is veel van die basis voor hoe wij de oudheid hebben bestudeerd, is gelegd in de 19e eeuw, is gelegd in tijden van Brits imperialisme, is gelegd in tijden waarin die oudheid eigenlijk op een heel specifieke manier werd ingevuld. En wij werken op een bepaalde manier nog steeds in het framework van die oude geschiedschrijving. En veel klassici hebben eigenlijk best wel moeite of last van hoe ontworstelen we daar ons aan? Zie jij dat ook of kijk je daar anders naar?
Dat is een reëel iets. Ik denk dat elke historische onderzoeker met iets dergelijks te maken heeft. Maar je zit er niet onherroepelijk aan vast. Dus het is wel om te beginnen de bewustwording van het feit dat dit zo is en dat een deel van de geschiedschrijving zelf ook in zijn eigen tijd geplaatst moet worden en voorzien is van de ideologische blinkers die daarbij horen. Dat is natuurlijk al een hele grote stap. Ja, en je stelt nu de vragen die je eigen tijdje voor een deel ingeven, maar nog steeds zijn er betere en slechtere manieren om daar vervolgens onderzoek op te baseren. Dus ik ben niet in eerste instantie historica, maar ik kom uit die taal- en literatuurhoek. Ik ben eigenlijk heel technisch opgeleid met een aantal en heb daar ook enorm plezier aan ontleend dat ik die dingen kon. Dat ik dat met dat Grieks echt beheerste, vind ik nog steeds heel mooi. Maar daar heb ik ook echt een groot respect voor expertise aan overgehouden. Dus ik weet dat als je zoiets wil doen als wat wij nu proberen, dat je mensen uit die verschillende hoeken bij elkaar moet brengen. En dan brengen de historici ook dit soort vragen ter tafel. En daar hebben we het dan met elkaar over. En zijn er dan misschien manieren vanuit die aanpalende disciplines waarmee je met een andere blik naar hetzelfde materiaal kunt kijken? En die zijn er. Dus als je nu kijkt, er is op dit moment een tentoonstelling over Nero in het British Museum. Nero staat bekend als ongeveer de slechtste keizer die je gehad kunt hebben. En dat beeld wordt op het moment onderzocht en voor een deel ook bijgesteld. En dat gebeurt op twee manieren. Dus om te beginnen wordt de historiografische traditie onderzocht. Dat is voor een deel gebaseerd op geschreven bronnen uit de oudheid. Dat zijn elitebronnen, dat waren senatoren. Die waren niet zo blij met Nero. Dus het is een extreem gekleurd beeld. En door de retorica van die bronnen beter te analyseren en te contextualiseren, kun je ze ook nuanceren. Dus zien dat daar tendentieus geschreven wordt en dat daar misschien een ander doel mee beoogd wordt. Dat is één ding. En het tweede is dat er andere bronnen bijgehaald worden die we vroeger minder interessant vonden. De graffiti, het beeldmateriaal, de portretkunst. En dan heb je twee verschillende manieren om het beeld dat we eerst hadden te nuanceren. Dus met behulp van de mensen die met materiële cultuur bezig zijn en de mensen die de taal- en letterkundige analyse doen. En dat helpt om het historische beeld bij te stellen. Nou, dat vind ik interessant.
Ja, ja. En om nog een beetje daarop voortbordurend. Er zijn ook wel geluiden nu in de Nederlandse wereld van klassici, maar ook al daarbuiten, die zeggen wat we eigenlijk moeten doen met die klassieke oudheid. En ik simplificeer nu een klein beetje. Is het eigenlijk weer terug in de mediterrane context plaatsen. Dus in plaats van, laat zeggen, heel plat gezegd, Athene en Rome als de voorlopers
van Berlijn en Parijs.
Ja, van Berlijn en Parijs. Moeten we eigenlijk die klassieke oudheid weer veel meer terugplaatsen in die mediterrane wereld, waarbij je dus eigenlijk ook het Midden-Oosten, Noord-Afrika, et cetera, eigenlijk weer daarbij betrekt. En op die manier dus ook weer een nieuwe relevantie geeft aan die klassieke oudheid. Zie jij ook bewegingen op dat gebied? Is dat iets waar je achter staat?
Ja, dat is een uitstekende vraag. Ook dit is iets dat gaat met golfbewegingen. Dus ook in de vorige eeuw was er Helene Sanchisi-Weerdenburg, hoogleraar hier in Utrecht, oude geschiedenis, die het hele conflict tussen de Perzen en de Grieken beschreef vanuit het Persische perspectief. En dan krijg je toch een totaal ander beeld. En zij problematiseerde dus de hele kwestie van centrum en periferie. Dat kan verschuiven en dat maakt heel veel verschil. Wat je nu beschrijft, die grotere context, ook van de letterkundige kant, East Face of Helicon, hoe zat het met de invloeden vanuit de oostelijke helft van het mediterrane gebied, dat bestuderen we echt al wel 40 jaar. Maar het is waar dat dat op dit moment nieuwe prominentie heeft en nieuw belang. En dat dat echt een golf van zeer interessant onderzoek teweeg heeft gebracht. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik heb mijn directe collega in Leiden, die onderzoekt migrantenliteratuur in Rome. Dat zijn mensen die schrijven Grieks. Ze komen naar Rome, maar ze komen inderdaad uit Syrië. Ze komen uit moderne Syrië, uit het nabije Oosten. En kijk dan wat dat zegt over de blik op Rome en vice versa. En dat levert prachtig onderzoek op. Dus ik ben daar natuurlijk alleen maar blij mee.
Maar dat vind ik echt wel grappig, want Matthijs die noemde net van die politisering van de oudheid. Vaak hebben wetenschappers zoiets van, nou, is dat nou nodig? Is dat nou goed voor ons vakgebied? Maar als ik zo naar ons gesprek luister, dan denk ik van, nou, politisering is helemaal niet zo slecht voor een vakgebied. Want het roept juist ook heel veel krachten en tegenkrachten op. Het zorgt voor een zekere creativiteit. Weerstand roept ook iets op.
Ja, nou, het opent. Kijk, zonder dat je zelf het politiek hoeft in te zetten, roept zo'n discussie in de maatschappij waarin je leeft nieuwe vragen op waar je als wetenschapper prima mee aan het werk komt. En ik heb echt geen illusies van de objectieve wetenschapper die dan vanaf de Olympus ook eens meepraat nu deze nieuwe vragen er zijn. Dus ik snap heel goed dat we kinderen van onze tijd zijn en door dit soort discussies beïnvloed. Maar ik zie daar heel veel positiefs in. Dit houdt geschiedenis levend.
Goed, Ineke Sluiter, veel dank voor je komst naar Blik Achteruit. Fascinerend.
Bedankt voor het luisteren naar Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Voor meer info bezoek onze website www.blikachteruit.nl en wij zijn ook bereikbaar per e-mail blikachteruit@gmail.com.